Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Daan Weddepoel, oprichter van deelplatform Peerby. Door de energiecrisis zijn mensen geneigd minder snel nieuwe spullen te kopen. Merken ze bij Peerby al dat er meer gehuurd en geleend wordt. Deze dagen, is het nog een beetje te doen met de Sinterklaas kostuums? Houden jullie in de gaten wat er nou vooral wordt verhuurd en geleend?
Die gaan heel hard, ja. Ja, als je wat wil bijverdienen, dan zou ik zeggen, koop een Sinterklaas pak, zet hem op Peerby. Dan kun je aardig kun je Sinterklaas inkopen compenseren.
Terugverdienen. Zeg maar. Ja. Want nog even voor de mensen die het concept niet kennen, hoe werkt Peerby?
Ja, het is een website waar je spullen leent van mensen in de buurt. Stel dat je inderdaad een boormachine nodig hebt. Nou, de gemiddelde boor die kan 8 uur boren, maar die gebruiken we vaak voor een paar gaten. Dus dan kun je die beter bij ons gaan lenen. We hebben dan een overzicht van alle boren die er zijn in je buurt via de website of via de app. En dan zeg je, deze wil ik wel hebben. En dan kom je via een chat, leg je contact met de buur. En dan kun je het daar ophalen. En als je klaar bent, breng je het weer terug. En heel veel buren die lenen gratis uit. En er zijn ook buren die zeggen, nou, ik wil wel een beetje een vergoeding hebben om als die helemaal op is, weer een nieuwe boor te kunnen kopen.
Hoe zit dat? Want ik heb gisteren natuurlijk ook nog even een duik genomen op Peerby. Er zijn nog altijd heel veel mensen die het gratis ter beschikking stellen. Ja. En tegelijkertijd misschien wel een groeiende groep die ook denkt, nou, ik kan er, zoals jij zelf al zegt, iets mee verdienen. Wat is de verhouding?
Op dit moment is ongeveer 40% van alles wat er gedeeld wordt, is gratis. Ja. En het is.
Is dat een beetje op zijn retour?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Het is denk ik nog verder aan het groeien. Wij worden steeds lokaler. Dus we hebben steeds meer in wijken, steeds meer dichtheid, zou ik maar zeggen. Dus in de wijk waar ik woon is nu 1 op de 3 huishoudens. Die heeft een Peerby-account.
Het zal een grote stad zijn, denk ik, waar je woont.
Amsterdam. Ja. En als je kijkt binnen de ring van Amsterdam, dan is het 1 op de 4. Dat betekent dat er dus heel veel mensen in je buurt zijn die je kunnen helpen. En dat juist hoe dichterbij het is, hoe meer er ook gewoon een sociale verbinding is tussen mensen. Dus hoe meer er ook gewoon gratis gedeeld wordt.
Maar jullie hebben die verdichting nodig. Als je kijkt naar de Peerby-gebruikers van dit moment, zullen ze hoofdzakelijk in grote steden wonen.
Steden boven de 50.000 aan populatie zijn voor ons de beste plek.
En wat weet je van de bereidheid van mensen om voor hun boor of beamer of Sinterklaaspak de deur uit te gaan en het bij hun buurt te gaan halen? Gratis of tegen een kleine vergoeding. Dat mag niet 10 kilometer erop zijn, denk ik.
Nee, en dat willen wij ook niet. Wat we zien is dat er 1,99 kilometer, zeg maar, 1,9 is dat beetje de grens. En daarboven wordt het kennelijk psychologisch gezien, wordt het denk ik te veel. Dan zien mensen 2 kilometer en denken ze, oh nee, laat dan maar zitten. Maar onze doelstelling is dat je echt bij jou in de straat iemand vindt of net om de hoek. Dat gaat steeds beter.
Dus jullie hebben marketing nodig om het bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Of het gaat van mond tot mond.
Ja.
Dat lijkt me de goedkoopste manier. Maar is het dan hoofdzakelijk marketing die ervoor zorgt dat je die verdichting voor elkaar krijgt?
Nou, tegenwoordig hebben wij Peerby burgemeesters. Deelburgemeesters. En die nodigen hun buren uit om mee te doen. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. Het past ook bij het principe natuurlijk van delen. En die doen dan gewoon een briefje in de bus bij de buren met, we hebben een virtuele deelschuur, doe je ook mee? En dan schrijven heel veel mensen zich in.
Nou, het is jou vanaf meet af aan ook wel te doen om die sociale component, om mensen dichter bij elkaar te brengen, om te consumeren. Tegelijkertijd zul je ook moeten opboksen tegen bouwmarkten, waar je ook heel veel kunt krijgen voor een dagje als je het nodig hebt. En dan krijg je nog deskundig advies erbij. Is dat een serieus te nemen concurrent? Of sterker nog, moeten jullie opboksen tegen die bouwmarkt onder andere?
Ik zou zeggen dat waar we het meest tegenop moeten boksen is dat kopen nog steeds het standaard gedrag is. Dat we daar als eerste aan denken als we een probleem moeten oplossen. Ik zou het al heel mooi vinden als iedereen zou gaan huren bij de bouwmarkt in plaats van te kopen. En ik denk dat het daar het grootste probleem zit. En dat wij daar ook de grootste opdracht nog uit te voeren hebben. Namelijk ervoor te zorgen dat Peerby echt zo makkelijk wordt. Dat je wel gek bent als je het gaat bestellen op internet.
Maar het gaat de afgelopen weken toch ook heel veel over de geneugten van de kringloopwinkel of ruilbeurzen. Mm-hmm. Waar ik stukken over heb gelezen in de krant. Deels financieel gedwongen omdat er nu helemaal niet voldoende geld is om maar nieuw te blijven kopen. Ja. Heb je in de tijd niet ontzettend mee? Nog even los van ecologische voetafdruk.
Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat dat we een transitie in aan het gaan zijn die nodig is. En die heel goed bij ons past. We zijn eigenlijk onze tijd, denk ik, heel ver voor geweest toen wij starten. En begint nu eigenlijk pas een beetje mainstream te worden. Dat iedereen nadenkt over, wil ik eigenlijk deze voetafdruk wil hebben. Vind ik het echt nodig om zoveel uitstoot en afval en grondstoffen te verbruiken. Omdat ik een gaatje moet boren.
Maar heb je het idee dat je je tijd heel erg ver vooruit was? Want eigenlijk vanaf de eerste dagen was jij in dit soort programma's of in tijdschriften of daar waar ondernemersverhalen worden opgetekend. De man die dit verhaal mocht vertellen, kon vertellen. Jullie zijn helemaal gehyped, doodgeknuffeld. Geef het een naam. Ja. Je hebt er ook openhartig over verteld en over geschreven in je boek. Geef toch wel aan dat er toen ook al aandacht was voor waar je mee bezig was.
Ja, zeker. Maar ik denk dat was nog een soort van de eerste hype. Het idee van, nou jongens, moet je het nou kijken? Dit is toch eigenlijk gestoord? Moet je toch voorstellen dat de toekomst er zo uit kan zien? Dat is denk ik die initiële prikkel geweest, waardoor wij zoveel aandacht kregen. Daarna komt het moment dat het dan realiteit moet gaan worden. En dat zag je ook bij het internet. Het was eerst een gigantische hype. Daarna stortte het helemaal in en bleken 80% van die bedrijven allemaal niet levensvatbaar. En daarna kwam het pas echt in het dagelijks leven tot wasdom. Dus we hadden onze tijd mee in de zin dat we op een soort van hypegolf mee konden surfen. Maar het was nog, het heeft echt lang geduurd voordat we modellen begonnen te vinden die ook werkten. Dus daarin zijn we wel.
Ja. Maar dat model, als ik heel flauw ben, dan is dat model een lidmaatschap. Ja. Het gaat hier in dit programma al jarenlang over als ik spreek met investeerders. Heb je een abonnementsvorm? Heb je recurring revenues? Weet je wat je elke maand binnenkrijgt? En jullie hebben daar jaren over nagedacht. En toen dacht je, nou weet je wat? We doen een lidmaatschap. Ja. Dat is toch eigenlijk heel gek?
Ja, het mooiste aan goede oplossingen is dat ze achteraf super logisch zijn. Ja,
maar ze zijn toch in dit geval echt wel simpel, of niet? Ja, jullie zijn toch niet de eerste met een soort abonnements- of lidmaatschapsmodel?
Kijk, wij hebben dat wel eens eerder geprobeerd. Alleen als je zegt verdienmodel, dan denk je vaak heel simpel. Van, dat is gewoon, waar staat de kassa en waar vraag je dan geld voor? Vaak is het veel ingewikkelder. Dus mensen moeten met een bepaalde intentie binnenkomen. En dan moeten ze vanuit die intentie denken, ik wil wel betalen voor datgene wat ik hier bij de kassa afreken. En we hebben wel eens geprobeerd in het verleden, kunnen we mensen een lidmaatschap laten afnemen? Maar dan hadden we ze nog niet goed genoeg voorbereid daarop. Kwamen ze niet binnen via kanalen waar ze dat ook wilden.
Wat bedoel je daarmee? Je hebt het zelf gezegd.
Ja, precies. Peer is een heel ingewikkeld ding. Dus ik kan er nog steeds heel hard over na moeten denken vaak. Wat we nu tegenwoordig doen is dat we flink inzetten op huurverkeer op Google. Dus mensen die bedacht hebben, ik wil eigenlijk wel iets huren. Dat zijn mensen die we ook heel makkelijk kunnen enthousiasmeren voor het dan lenen bij de buren. Want ze hebben al bedacht, ik ga het niet kopen. Ik heb het maar even nodig. Dan ga ik wel naar de bouwmarkt. En dan komen wij daartussendoor als zij gaan zoeken via een zoekmachine met, we hebben ook bij jou in de buurt dat apparaat. Dat is publiek dat daar voor open staat om dan ervoor te betalen. Want dat zouden ze bij de bouwmarkt ook gaan doen. En dan zien ze ook nog eens dat je bij ons voor de prijs van een boormachine kopen, dat je waarschijnlijk 5 jaar lid kan zijn.
Toch nog even gezegd hebben?
Ja, precies. dan is dat logisch.
Maar voelde het voor jou ook als een concessie om hier geld voor te vragen op maandelijkse basis? Wilde je dat eigenlijk niet?
Nee, dat voelt niet als een concessie. Dit voelt goed. Wat als een concessie voelde en wel lastiger. Een soort van, het moet nou eenmaal, want ik weet niet hoe het anders moet. Was toen wij iedere keer dat er iets gedeeld werd geld vroegen. En dat we eigenlijk dus ook in de weg stonden van de interactie tussen buren. Dat vond ik een lastige. En nu zijn we veel meer facilitator. Zeggen we, je hebt bij ons garantie. Dus als het kapot gaat, dan fixen we het. En als het kwijtraakt, dan vervangen we het. En we zorgen dat alle leners dat die te vertrouwen zijn. We checken hun identiteit. Dus je kan met een gerust hart bij ons uitlenen. En vervolgens is het aan jullie. Wil je het gratis doen? Wil je het betaald doen? Dat is allemaal aan jou. Dus dat is veel fijner, vind ik, om er zo in te staan.
En wanneer wist je dat dit werkte? Want daar hebben jullie tegenaan gehikt. Hoe krijgen we dit nou helemaal rondgerekend? En gaan we hier ooit zelf nog een euro aan verdienen? Wanneer wist je dat dit dan het model was?
Dat was januari 2020. Heel specifiek, want toen deden we een experiment. En toen dachten we, nou, laten we eens even kijken, wat is nou het minimale bedrag wat we zouden kunnen vragen? En als mensen het daar niet voor willen doen, ja, dan gaan ze het nooit doen. En toen dachten we, nou, dat zal een euro zijn of zo. Dus toen hebben we een testje gemaakt waarbij we een euro per maand begonnen te vragen. En dat draaide vele malen beter dan we ooit hadden kunnen dromen. En toen hebben we die overstap gemaakt. Maar dat is wel nadat we ook al die hele site anders hadden ingericht. Om dus die andere mensen te vinden die bereid zijn om wat te betalen. En het model is eigenlijk echt rondgekomen in 2021, zou je kunnen zeggen. Want toen hebben we ook manieren gevonden om sneller te kunnen schalen. Dus voor die tijd waren we een soort van aan het meekabbelen op de natuurlijke groei van deze beweging, noem ik het maar even. En toen vonden we die Barry Deelburgemeesters. En die maken echt een verschil in de snelheid waarmee het kan groeien. Dus dan kunnen we het actief laten groeien.
Als je nu zegt, de ene maand maken we winst en de andere maand nog niet. Waar hangt dat dan vanaf? Je bent dus nog niet structureel winstgevend. Of ga jij nu veel ondernemers achterna en kun je zeggen, winst is een keuze?
Het heeft er vooral mee te maken of we een bijzondere uitgave hebben die maand. Als ik een grote rekening van de notaris krijg.
Maar het is eigenlijk dus net wel, net niet.
Ja, we zitten zo. Iedere maand groeien. Dus iedere maand worden we. Kunnen we een grotere rekening erbovenop hebben.
Ja. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Komt die aan? Ik hou mijn hart vast voor de recessie die komen gaat. Of Peerby kan juist profiteren van economische onzekerheid?
Profiteren en ik hou mijn hart vast.
Ja, maar daar is het dus geen dilemma voor.
Ja, sorry. Nou, profiteren. We gaan profiteren.
Profiteren. Oké, nou dan kies ik meteen even de andere kant. Daan Weddepol, oprichter van Peerby. Want er is ook een winteropkomst als je kijkt naar de bereidheid om te investeren. Mm-hmm. Je ziet nu al Nederlandse bedrijven die toch ook mensen moeten laten gaan. MessageBird is er een van. Ja. SoundCloud. Het gaat er nu toch in flinke bosjes af. Kan dat Peerby ook gaan raken? Of heb je net op tijd in ieder geval dat vorige geld opgehaald? Van 2,3 miljoen.
Ja, we zijn net op tijd op het punt gekomen dat we onszelf kunnen bedruipen. Wij zijn nog niet waar andere grote bedrijven kennelijk zijn, dat hun marges dan een bepaalde grootte moeten hebben.
Dat zijn ook grotere bedrijven, hè? Want eerlijk is eerlijk, hoeveel mensen werken er op dit moment bij Peerby?
7 mensen.
Dat wordt een lastig massa-ontslag.
Ja.
Dat gaat niet gebeuren.
Zelfs als wij een derde van het personeel ontslaan, dan is het nog steeds niet geen massa-ontslag. Nee. Ik zeg een derde, want dat heeft MessageBird, volgens mij, Facebook, klopt. Twitter, dat soort bedrijven hebben allemaal. Zijn echt hele grote ontslagen aan het doen. Nee, ja, dat is bij ons niet aan de hand. We zijn in die zin een klein bedrijfje.
Maar die 2,3 miljoen euro opgehaald afgelopen zomer, daarvan zeg je dat geld is al zo ongeveer op. Hebben we voor een deel moeten uitgeven aan schulden die nog uitstonden. Jullie hadden ook een heel leger crowdfunders achter je staan. Nog steeds, hebben die nu aandelen in bedrijf of wilden die op een gegeven moment hun inleg terug?
Het merendeel heeft aandelen in bedrijf. En er is ook een kleiner deel die gezegd heeft, nou dan mag je me nu gaan terugbetalen. Dus dat is een groot deel van die schulden die we nu aan het afbetalen zijn. Aan de mensen die ons geholpen hebben om hier te komen, Die zijn we nu aan het aflossen.
Maar moeten jullie nu ook toch nog, ook al kun je jezelf bedruipen, zeker in een goede maand, op zoek naar geld van investeerders? Of niet?
Ja, ik ben wel op zoek. Ik ben aan het kijken naar volgende fundingronde. En veel gesprekken aan het voeren. En ik merk dat het echt pittiger is dan andere jaren. Wat ik eigenlijk heel gek vind. Want het gaat met ons beter dan ooit. Ons model is nu veel logischer om in te investeren dan toen wij met gemak geld ophaalden. En toen ik met gemak bij iedere grote investeerder in de wereld aan tafel kon gaan zitten. Nu is het model er echt. Het bestaat. Maar nu is er weer, is de hype van de deeleconomie is voorbij. Nu zijn alle investeerders weer op de volgende hype gesprongen. Dus ik ben er wel een beetje achter gekomen hoe oppervlakkig die hype eigenlijk is. Want volgens mij rationeel gezien, investeer in een bedrijf dat een werkend businessmodel heeft, dat alleen maar beter wordt.
De pitjes gaan, de dames en heren luisteraars.
Maar alleen maar beter wordt van een recessie ingespeeld is op een economie waarin grondstoffen juist schaars zijn.
Maar dit vertel jij dan, neem ik aan, als je in gesprek bent met potentiële investeerders. Ja. En die zeggen dan, Daan, klinkt mooi, je kan er eigenlijk ook weinig tegen inbrengen, maar ik heb het geld er nu even niet voor over. Of het is me toch te riskant? Of wat
nou, zo ver kom ik vaak niet eens. Dus wat je vaak doet, is dat je heel veel investeerders probeert te benaderen en dan hopelijk er een paar antwoord geven en zeggen, kom er langs, ik wil je pitch wel horen. Ik merk dat het afgelopen jaar dat er zelfs überhaupt het reageren op een mailtje, dat minder is, echt veel minder is dan anders. Volgens mij zit iedereen een beetje op zijn handen te hopen dat het snel weer duidelijk wordt waar de economie naartoe gaat. En weten ze niet zo goed hoe ze, ja, wat ze.
Maar
wat ze
er zijn toch zat fondsen in het leven geroepen om juist te doen waar jij met je bedrijf mee bezig bent. Die
zeker
moeten voldoen aan hun eigen missie die op de gevel staat. En waarvan ze dan toch moeten zeggen. En daarom is het geld deze keer gegaan naar. Kirby.
Ja, nou, en gelukkig, daar merk ik dat er wel momentum zit. Dus ik merk dat in de technologiehoek dat het daar het moeilijkst is. Als ik juist naar meer duurzame fondsen ga, die zijn enthousiast en die zijn heel erg geïnteresseerd en die willen eigenlijk meteen met ons aan de slag. Maar ja, dat neemt niet weg dat het dus over het geheel genomen lastiger is.
Welke voorwaarden stel jij zelf? Want Peerby heeft meerdere keren aan een zijden draadje gehangen. 99 redenen om te stoppen en 1 om door te gaan. Dat was de titel van je boek. Heb je ook het idee gehad dat je in die periode dat het echt erop of eronder was, moest uitleveren aan aandeelhouders om dan maar te overleven?
Gelukkig is dat is het nooit zo ver gekomen. En dat... Op de een of andere manier zijn we denk ik ook niet het bedrijf waar echt een totale high, een totale loan shark instapt. Ik denk dat je bij ons toch net niet genoeg grote dollartekens in je ogen krijgt als je ziet hoe ingewikkeld het is geweest.
Ja, jij moet zo'n investeerder een zeker rendement kunnen voorspiegelen. Toch?
Ja, zeker.
Of zeker, maar
zeker.
In ieder geval rendement kunnen voorspiegelen.
Maar ik bedoel te zeggen dat echt de pure opportunisten die daar ben ik gelukkig ben ik van weg weten blijven. Misschien dat je wel de passage in mijn boek nog kan herinneren waarin ik in Amerika een cowboy tegenkom die zegt, oh, we gaan wel even een ICO doen. Hè? Dat was zo'n munt zelf uitbrengen.
De coins, ja.
Ja, en dan geven we met dikke korting geven we dat aan de eerste investeerders en dan verkopen we de rest aan de beetje de domme mensen en dan gaan onze investeerders, die stappen er snel weer uit en dan hebben ze hun cash verdiend en dan heb jij je geld. Ja, die zijn er wel geweest. Dat heb ik niet gedaan, maar ja, dat...
Hoe sterk moet je zijn op het moment dat het voor je eigen bedrijf er toch niet alleen maar geweldig uitziet om niet je principes te verloochenen of risico's te nemen die je eigenlijk niet bereid bent te nemen?
Ja, ik voel dan toch een natuurlijke drang om gewoon niet met die mensen verder te gaan. Dus het voelt niet als sterk. Het voelt meer alsof ik sterk zou moeten zijn om dan wel met zo iemand in zee te gaan en dat wel tegen mijn gevoel in en tegen beter weten in die kant op te blijven roeien.
Hoeveel mensen hebben dat met jou gedaan de afgelopen jaren? Want ik weet niet waar ik het hoorde of las, maar van de Peerby mensen van het eerste uur staat hier de enige die is overgebleven.
Mm-hmm, ja.
Dus er zijn weinig mensen die hele rit, hele reis met jou hebben gemaakt.
Ja.
Is dat prima? Is dat erg? Is dat iets waar je mee kunt zitten?
Ja, ik snap het wel. Het is, nergens meer. Ja, vond het zelf ook een vrij pittige ride. En ik heb dan natuurlijk nog de volledige controle. Maar ik snap ook dat je, als je voor een bedrijf werkt, dat je een bepaalde carrière wilt maken. Kijk, de ups en downs die wij hebben gehad betekende dat iemand solliciteerde op een functie om een team van 10 man te gaan leiden. En dan een paar maanden later erachter komt dat zijn team niet meer bestaat en dat hij het in zijn eentje moet gaan doen. Ja. Dan vind ik het niet gek dat iemand zegt, dit was toch net iets anders dan dat ik me had voorgesteld. Ik ga toch kijken of ik ergens anders wel dat team kan gaan leiden. Het zijn vooral de mensen, denk ik, die echt voor de missie gaan, die het langst zijn blijven hangen. En
ben jij dan de enige, als je het helemaal afbelt, die echt voor die missie gaat? Aangezien jij er van nul tot nu bij bent?
Nee. Ik denk dat er heel veel mensen bij Peerby gewerkt hebben en werken die echt voor die missie gaan. Ik denk dat wat voor mij meespeelt, is dat ik ook nog... Het is echt mijn baby. Het is echt mijn kindje. En dat is natuurlijk voor bijna niemand anders zo. Ik heb nu 1 co-founder gevonden die het ook echt als zijn kindje ziet. Wat ik heel bijzonder vind, want hij is er veel later bijgekomen. Maar dat is wel, ja, dat is wel echt een unieke ervaring. En dat is net, de kinderen van anderen zijn ook leuk, maar minder leuk.
Ja. We gaan naar, dat moet je zeker vragen na Sinterklaas weekend. We gaan naar dilemma 2. Dit is de ideale tijd om Peerby te verkopen of ik ga nog zo lang mogelijk door?
Ik ga nog zo lang mogelijk door.
Ja, omdat het niet de ideale tijd is of omdat je nog zo lang mogelijk door wil gaan?
Nee, omdat ik ben nog steeds niet klaar. Nee, nou, het is... er komen... ik mag nooit... Je hebt het lastige bij acquisitiedeals is altijd... Je moet contractjes tekenen waarin staat dat je er niks over mag zeggen. Maar er zijn wel eens wat geïnteresseerden, ook nu. En
nu, op dit moment?
Ook nu op dit moment, ja. Ja,
dus jij bent op zoek naar investeerders om het zelfstandig, neem ik aan, dan verder te laten groeien. En tegelijkertijd wordt er aan je deur geklopt.
Ja, wordt geklopt en zegt iemand, mogen wij het hebben? En dan ga ik met mijn co-founder overleggen van ja, wat zou voor ons nou genoeg reden zijn om te zeggen, nou oké, je mag het hebben. En dan zegt hij, nou, ik wil er helemaal niet uit. En dan zeg ik, nee, ik ook niet. Maar stel dat we iets, dat we een soort zouden moeten verzinnen. Wat is het maximale? Ja, dan komen we op zulke belachelijke eisen uit. Dat we zeggen, nou, dan willen we minimaal 51% van het nieuwe bedrijf in handen hebben. En eigenlijk gewoon door met wat we doen. En 100 miljoen funding erbovenop.
Oh, okay.
Dat we dan zeggen, ik denk niet dat ze hier ja op gaan zeggen. Dus ik denk dat de deal niet doorgaat.
Maar jij hebt toch al, en dat is ook meerdere keren al besproken, een miljoenen bot naast je neergelegd.
Ik heb al, klopt.
Wat was het, 16 miljoen?
16 miljoen, ja.
Nou ja, dat geeft aan hoe je in de wedstrijd zit.
Ja, ik wil...
Lijkt mij.
Precies, ik vind nog niet dat ik heb laten zien dat wij echt een alternatief zijn voor kopen. Ik heb nu laten zien, een klein groepje wil dit doen. En weliswaar steeds verder groeiende groep. En het bedrijf is financieel levensvatbaar. Maar ik vind eigenlijk dat iedereen overal ter wereld, als ze een boormachine in een winkel zien liggen, dat ze zeggen, nou, dan ben je echt gek. Als
maar dan
je
moet je
koopt,
niet gaan komen met een puur Nederlandstalige site. Dat geeft aan waar je ambitie op dit moment ligt, namelijk in Nederland met een beetje fantasie België en dan houdt het op.
Ja, inmiddels hebben we een Engelstalige site.
Oh ja, oké. Okay. Dan moet ik laten doorschakelen.
Ja. Maar klopt. Maar de reden dat we zijn heel internationaal geweest. We hadden Engels, Spaans, Frans, Duits. De hele site was er in die talen. En we zijn naar al die steden, al die plekken en al die landen opgeschaald. Maar zonder businessmodel. Dus dat werd duurder en duurder en duurder. Tot ik mij realiseerde, ja, maar dit kan ik niet volhouden qua kosten. We moeten helemaal terug naar de basis en toch gaan uitzoeken hoe kan het wel. En dat is dan toch handiger om dat in één taal te doen in een klein gebied, zodat je heel snel kan testen. En niet dat iedere keer als je een nieuwe functie uitrolt, dat je dat ook naar 10 talen en zoveel verschillende betalingsmethodes moet doen.
Tot slot, er komt een beetje basis bij. Namelijk, en dit moet je mij toch maar even wat duidelijker maken, iets met een bibliotheek.
Ja, klopt. Dat, ik heb het gevoel dat we nog maar aan het begin staan van waar het naartoe kan. Hè? Dus misschien weet je dat Netflix is ooit begonnen als een DVD-opstuurservice. Die zijn toch een heel eind gekomen met een heel ander model. Ik denk dat het delen van spullen, dat ook nog steeds slimmer kan en makkelijker. Dus waar wij de eerstvolgende test die wij willen gaan doen, is eigenlijk met een soort zwerfproducten, noem ik het maar even. Dus producten die niet meer bij één buur zijn en die moet gaan halen en brengen. Maar spullen die je met elkaar kan bezitten en die gaan reizen door de buurt.
En wie koopt het dan in eerste instantie? De buurt? Jullie?
Voor een deel willen we die dan proberen op te vragen in de buurt. Dat we zeggen, doneer het aan de groep. En als iedereen wat inbrengt, dan heb je met elkaar alles. En dan heb je maar één ding hoeven kopen. En voor een deel hopen we ook naar een model toe te gaan waarbij wij en masse veel betere producten kunnen inkopen. Veel betere boormachines die langer meegaan, makkelijker te repareren zijn. En echt gemaakt voor een community. En dat is, dan wordt het echt gaaf. Dan hebben we echt een circulaire economie gecreëerd voor consumentenproducten.
Dit was de Top van Nederland met Daan Weddepol, oprichter van Peerbee. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Niels Ruiter, directeur van de NVTB, de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie, over de groeiende vragen naar materialen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.